Goedemorgen, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag gaat ons voor student A.S. de Jong uit Apeldoorn. De schriftlezing van morgen is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 6 vanaf vers 46 tot en met hoofdstuk 7 vers 10. Het thema van de preek luidt onwaarschijnlijk groot geloof. Mededeling namens de kerkraad. Afgelopen dinsdag 3 juli is overleden zuster Jantje van de Kraats Roelofsen in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde in de Dennenhorst Kerkenwijk, wijk 6. Gelegenheid om de familie te condoleren is er op maandagmiddag 9 juli van 13:15 tot 14:45 in de Munnikenhof. De dienst van woord en gebed wordt gehouden om 14:00 en aansluitend is de begrafenis. De dienst zal geleid worden door dominee Van der Zwaag. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen, met name evangelisatie. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 135, vers 1 en 12. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. En hij laat nooit los het werk dat zijn hand begon. Amen. We vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 73, versen 12 en 13. En met deze versen van Psalm 73 willen wij onze zuster Jansje van de Kraats, herdenken. We zingen samen Psalm 73, de versen 12 en 13. We luisteren met elkaar naar de woorden van Gods verbond. We luisteren naar de wet die de Heere ons gegeven heeft om naar te leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor een schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u uw arbeid doen en al uw werk. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zingen nu met elkaar Psalm 25, de versen 2 en 3 als antwoord op de wetslezing. We willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Er is ook voorbeden en dankzegging aangevraagd. Er is dankzegging aangevraagd voor zuster van Hunning van Eck. Zij is uit het ziekenhuis gekomen en zij is nu voor revalidatie in Engelenburg. Er is dankzegging aangevraagd voor Michiel de Kat. Hij heeft een ingewikkelde operatie gehad, maar die operatie is goed gegaan. Daar willen we de Heere voor danken. Er is ook dankzegging aangevraagd door de familie van Korpershoek. Hun dochter Evie Korpershoek is geopereerd en zij mocht weer thuiskomen en de operatie mocht goed gaan. Er is voorbeden aangevraagd voor de familie van de Kraats in verband met het overlijden van zuster van de Kraats Roelofsen. Er is voorbeden aangevraagd voor zuster G. Dekker van Middendorp van de Pakhuisweg. Zij wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Er is bij haar een tumor in het hoofd ontdekt. Dus we willen haar, de mensen om haar heen, bij de Heere brengen. Er is ook nog voorbeden aangevraagd voor broeder en zuster H. van Dijk van Bruksvoort van de Goudvink. Een zus van broeder van Dijk is overleden na een ingrijpend ziekbed op 75-jarige leeftijd. We willen al deze broeders en zusters bij de Heere brengen. Heere, onze God, liefdevolle Vader in de hemel. Vol dankbaarheid zijn wij hier vanochtend aanwezig. We zijn dankbaar dat u ons samengebracht heeft. We zijn dankbaar dat u ons de tijd geeft, de ruimte geeft om stil te worden. En stil te luisteren naar de woorden die u spreekt. Heren, we vragen u, wilt u er zijn in deze dienst? Wilt u het doen? Wilt u tot ons komen? En wilt u met uw zegen aanwezig zijn? Want wij belijden dat wij van u afhankelijk zijn. Als u vanochtend niet aanwezig bent in uw geest, als u vanochtend niet aan het werk bent, dan gebeurt er niets. We zijn compleet op u aangewezen. We belijden, Heren, onze zonden. U kent ons. U weet wat wij de afgelopen week gedaan hebben en u ziet ook hoeveel er was wat niet goed was. Wat niet was volgens uw wil. En we leggen onze zonden voor u neer en we vragen u, de grote, machtige en genadige God, om onze zonden te vergeven. Om ze niet aan te rekenen, maar om ons te reinigen. Heren, we verwachten het in deze dienst van u. Wilt u aan het werk zijn? Wilt u zijn op alle plaatsen waar deze dienst wordt meegemaakt? Wilt u zijn met de broeders en zusters die thuis luisteren naar deze dienst op een later moment? Wilt u in het bijzonder zijn met die broeders en zusters die door hun gezondheid niet meer samen kunnen komen met de gemeente? Heer, wilt u geven dat zij ook op de plaatsen waar ze nu zijn zich verbonden mogen voelen met u en met ons? Heilige Geest, wilt u het woord openen? Wilt u geven dat hier in deze ochtenddienst het woord van God mag klinken? En wilt u aan het werk zijn in ons? Geef ons open oren, open ogen en een open hart, zodat wij die woorden die u tot ons spreekt, God, mogen toelaten in onze levens en dat ze daar vrucht mogen dragen, dat ze daar een uitwerking mogen hebben. Heren, we komen dankbaar tot u met zuster E.J. van Hunnik, van Eck. We zijn samen met haar dankbaar dat zij uit het ziekenhuis mocht komen, dat dat nu achter de rug is en dat ze nu naar de Engelenburg mag gaan voor een revalidatie. Heren, daarin zien wij uw goedheid. Wilt u met haar zijn, met onze zuster? Wilt u geven dat de revalidatie ook goed mag gaan? Wilt u uw zegen daarover geven? En wilt u boven alles aanwezig zijn? We zijn u dankbaar, heren, dat Michiel de Kat na een ingewikkelde operatie er weer goed uit mocht komen. Dat die operatie die zo moeilijk was, goed mocht verlopen. We zien daarin, heren, dat u goed bent. En dat u het voor het zeggen heeft over ziekte en dood. We zijn u dankbaar dat u onze broeder de Kat gespaard heeft. We bidden voor hem, voor de mensen die om hem heen staan. Wilt u bij hem zijn? Wilt u geven dat in de periode die komt, ja, het herstel mag intreden. Dat hij daarin uw hand mag zien. We zijn u dankbaar, heren, dat Evie Korpershoek weer thuis mag komen na de operatie. Dat die operatie, die ja, best wel spannend was, goed mocht verlopen. Dat ze weer veilig thuis mag zijn. Heren, wilt u met haar zijn, met haar ouders, met de rest van de familie? Wilt u geven dat ze weer snel mag herstellen? Weer snel gewoon verder mag met haar leven? We brengen de familie van zussen van de Kraats Roelofsen bij u. U weet als geen ander, heren, wat voor impact dat heeft. Om een moeder, een grootmoeder, een overgrootmoeder te verliezen. Heren, wilt u de familie nabij zijn? Deze moeilijke tijd. Wilt u bij hen zijn als morgen de begrafenis zal zijn? Wilt u geven dat ze op dat moment, op dat definitieve moment, perspectief mogen krijgen? Perspectief mogen krijgen op u, heren, en op uw nieuwe wereld die komt. En we zijn u dankbaar dat zuster van de Kraats, dat duidelijk mocht worden dat zij haar leven toevertrouwde aan u, Heer Jezus. Dat en alleen dat maakt dit moeilijke moment draaglijk. We bidden u voor zuster G. Dekker van Middenkoop. Wat een verschrikkelijke boodschap heeft zij te horen gekregen. Heren, u weet het. Hoe pijnlijk, hoe moeilijk, hoe enorm lastig dit voor haar kan zijn. We bidden u, heren, wilt u er zijn als er morgen wordt opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek? Wilt u er zijn als er een periode aanbreekt waarin ja, er veel onderzoeken moeten plaatsvinden? Heren, wilt u onze zuster nabij zijn? Wilt u uw geest geven, zodat zij in deze periode mag vertrouwen op u, gesterkt mag worden door u? U, de machtige God. De God van het leven. We brengen ook nog broeder en zuster H. van Dijk van Bruksvoort bij u. U kent het ingrijpend ziekbed dat een zus van broeder van Dijk heeft gehad. Dat het een moeilijke periode is geweest waaraan nu een einde is gekomen. En Heer, we bidden u, wilt u er zijn met uw liefde? Wilt u er zijn op dit moment waarop uw aanwezigheid zo hard nodig is? Wilt u geven wat nodig is? Wilt u vertrouwen geven, geloof geven en kracht geven? Verwachten we van u. En zo danken we u, Heer Jezus, voor wie u bent. Dat u niet in de hemel bent gebleven, maar dat u ons hebt opgezocht. Dat u onze Heere wilt zijn. Dat u tot ons spreekt, dat u tot ons leidt, dat u ons leidt. We danken u, God, dat u onze God wilt zijn. En al deze dingen, die vragen we u, die bidden we u. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus. Amen. We openen vanochtend Gods woord in het Nieuw Testament. We lezen met elkaar Lucas 7, de versen 1 tot 10. We beginnen iets eerder. We beginnen al in hoofdstuk 6 bij vers 48, want die paar versen van hoofdstuk 7, die werpen een bepaald licht op hoofdstuk 7, de versen tot 1 tot 10. Die laten zien hoe we die versen in hoofdstuk 7 moeten lezen. We lezen met elkaar Lucas 6, de versen 46 tot Lucas 7, vers 10. En in antwoord op de schriftlezing en in voorbereiding op de preek zingen wij samen Psalm 107, vers 10. Lucas 6, vanaf vers 46. Waarom noemt u mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef een diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe, en deze vroeg hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: hij is het waard dat u dat voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder het gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de andere: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond aan. In antwoord op de verkondiging zingen wij samen Psalm 33, vers 9. Dus in antwoord op de verkondiging Psalm 33, vers 9. Af en toe overkomt het je. Je kent iemand al jaren. Je man, een goede vriend. En je hebt het idee dat je geen geheimen meer hebt voor elkaar. En dan toch, ineens doet die ander iets wat je compleet niet verwacht hebt. En je verbaast je erover. Hè? Huh? Jij? Je puberzoon die uit zichzelf op bezoek gaat bij zijn oma. Terwijl hij normaal zou lopen te mokken als hij op familiebezoek moet gaan. En je staat te kijken. Jij? Of die vriend. Als je plannen aan het maken bent, dan heeft hij altijd bedenkingen. Moeten we dat wel doen? Kan dat wel? Is dat nou leuk? En dan ineens staat hij vol enthousiasme vooraan. Kom op jongens, we gaan het doen. En verbaasd sta je te kijken. Huh? Jij? In de tekst die we gelezen hebben zien we dat de Heer Jezus zich verwondert over een persoon. En dat is niet iets wat we vaak tegenkomen in de Bijbel. Dat de Heer Jezus zich verwondert. Want zeg nou zelf. Ergens is dat toch ook wel gek. De Heer Jezus die precies weet wat zijn tegenstanders denken. De Heer Jezus die precies weet wat voor leven die Samaritaanse vrouw leidt. Terwijl hij haar net ontmoet. En de Heer Jezus die precies weet wat zijn discipelen zullen doen als hij gevangen genomen wordt. Maar hier verwondert hij zich. Er moet dus echt wel iets aan de hand zijn. Wil de Heer Jezus zich verwonderen? Nou, wat is er aan de hand? De Heer Jezus verwondert zich over het geloof waarvan de hoofdman getuigt. Het onwaarschijnlijk grote geloof. En dat is het thema voor de verkondiging. Onwaarschijnlijk groot geloof. De drie punten van de preek ziet u op het scherm staan. Het eerste is ondanks onwaardigheid. Het tweede is in Jezus gezag. En het derde is als aanklagend voorbeeld. Deze drie punten, ondanks onwaardigheid, in Jezus gezag en als aanklagend voorbeeld, ze laten kernachtig zien wat er in de tekst gebeurt, wat er opeenvolgend gebeurt. En die hoofdman, van Lazen, die net aan bod kwam, die heeft een grote rol in deze geschiedenis. Maar wat is dat precies, zo'n hoofdman? Wat voor aanstelling is dat precies? Niet iedereen is opgegroeid met Asterix, dus ik zal het kort uitleggen. Een ander woord voor hoofdman is centurio. Dat is de Latijnse term die waarschijnlijk wat bekender is bij ons. Hij maakte onderdeel uit van het Romeinse leger, van de bezettingsmacht. En hij was in Galilea om de Joden een beetje onder de duim te houden. Om te zorgen dat de Joden zich een beetje gedroegen. Een hoofdman over 100, dat was een van de hogere rangen in het leger. De hoofdman maakte dus deel uit van het Romeinse leger. Hij was geen Jood. Hij was niet opgegroeid met de wetten van Mozes. Hij was niet opgegroeid met de psalmen, met de profeten. Hij was niet besneden. Hij hoorde niet bij het volk aan wie de Heere zich geopenbaard heeft. Hij kende God niet zoals de Joden God kennen. En dat maakt deze geschiedenis zo verbazingwekkend. Dat het juist een heiden is. Die zo'n groot geloof laat zien. Wat is er aan de hand in de geschiedenis? De slaaf van de hoofdman is ziek. Hij ligt op sterven. En de hoofdman was erg op deze slaaf gesteld. U moet zich voorstellen, als onderdeel van het Romeinse leger was hij ver van huis. Ver bij zijn familie vandaan. En een van de enige personen die hij mee kon nemen uit zijn thuisland was deze slaaf. En nu, Nu is die slaaf ziek en hij ligt op sterven. Maar er is een lichtpuntje op de horizon. De hoofdman krijgt van de Heer Jezus te horen. Van deze man die zieken geneest, die doden opwekt. En hij krijgt weer een beetje hoop. Misschien. Misschien zal deze Jezus mijn slaaf kunnen genezen. En de hoofdman gaat naar Jezus toe. Nou ja, niet helemaal. Hij gaat niet zelf naar Jezus toe. De hoofdman acht zichzelf niet waardig om naar de Heer Jezus toe te gaan. Of om Jezus welkom te heten in zijn huis. De hoofdman was zich bewust van de plaats die hij had onder de Joden. Hoewel hij de Joden goedgezind was en zelfs een synagoge voor hen gebouwd heeft, is hij zich bewust dat hij een buitenstaander is. En wie is hij? Wie is hij om te denken dat hij zomaar even naar deze Joodse rabbi toe kan gaan en de Joodse rabbi kan vertellen wat hij allemaal moet gaan doen? De hoofdman heeft door dat hij een gebied binnenkomt waar hij eigenlijk niet thuis hoort. En daarom stuurt hij ook Joden naar de Heer Jezus toe. En daarom stuurt hij later, als Jezus naar hem toe komt, vrienden naar Jezus toe. Maar zelf ontmoet hij Jezus niet. De hoofdman acht zichzelf niet waardig om naar Jezus toe te gaan. En in zoveel woorden zegt hij dat ook. Bij monden van zijn vrienden in vers 7, vers 6 en 7. En in de woorden die de hoofdman daar spreekt, daar zit een diepe waarheid in. Want wie? Wie is het waard om naar de Heer Jezus toe te gaan? Wie is het waard om tot God zelf te gaan? Wie kan het zeggen? Ja, ik ben het waard. Ik ben een goed persoon. Ik ben vrijgevig. Ik zit altijd twee keer in de kerk. Ik zeg nooit slechte dingen over andere mensen. Nou, allemaal aan de kant. Heer Jezus, komt u maar. Bij mij bent u welkom. Wie kan het zeggen? Ben jij het waard? Bent u het waard om de Heere welkom te heten in uw leven? Er kunnen momenten zijn dat het ineens tot je doordringt. Als je in de Bijbel of in de kerk hoort over Jezus' grote liefde voor jou. Dat hij voor jou zich gevangen heeft laten nemen. Dat hij voor jou heeft geleden. Dat hij voor jou is gestorven. Dat hij voor jou Gods toorn heeft gedragen. Hij, de goede herder, de gehoorzame knecht, voor jou. Misbaksel dat je bent. Juist als je geconfronteerd wordt met Jezus' liefde voor jou, dan ga je zien dat je zo erg tekort schiet in het liefhebben van Hem. Dat je zo vaak bezig bent met al die dingen waar Hij je juist van bevrijd heeft. Al de dingen die je doet die tegen de woorden van je meester ingaan. Hoe kan je het nou waard zijn door Jezus lief gehad te worden? Hoe kunt u het nou waard zijn om door de Heer Jezus lief gehad te worden? Want we zijn het niet waard. En dat heeft hoofdman ook door. Hij is het niet waard dat de Heer Jezus naar hem toe komt. Hij is het niet waard dat de Heer Jezus hem helpt. Maar hier gebeurt het onwaarschijnlijk. Ondanks dat hij weet dat hij het niet waard is, vraagt hij toch Jezus om hulp in zijn nood. Hij laat zijn slaaf niet sterven omdat hij het niet waard is. Nee, ondanks zijn onwaardigheid roept hij tot Jezus. Ondanks zijn onwaardigheid stelt hij zijn vertrouwen op de Heer. En dat is wat Jezus een groot geloof noemt. En er is hier een duidelijke tegenstelling te zien tussen de Joden enerzijds en hoofdman anderzijds. De Joodse leiders dachten dat het nodig was om de Heer Jezus te overtuigen voordat hij de hoofdman te hulp wou komen. Ze dachten dat ze moesten laten zien dat de hoofdman het waard is voordat de Heer Jezus wilde helpen. Maar de hoofdman vraagt Jezus om hulp ondanks zijn onwaardigheid. Dus daar is een verschil. De Joodse leiders vragen Jezus om te helpen omdat de hoofdman het waard is. En de hoofdman vraagt Jezus om te helpen ondanks hij het niet waard is. Dat is het verschil tussen een klein geloof van de Joden en een groot geloof van die hoofdman. De Joodse leiders, ze dachten dat je het moest verdienen. Voordat je geholpen kon worden door de Heer Jezus. Ze zagen de liefde. Ze zagen de genade van de Heer Jezus niet. En soms kunnen wij dat idee ook hebben. Dat we God gunstig moeten stemmen. Natuurlijk, dat God genadig is. Dat God geeft om niets, dat staat centraal in ons geloof. Maar tegelijk in de praktijk van je dagelijks leven kan die genade van God wat uit het zicht verdwijnen. Want zeg nou zelf. Als u de Heer vraagt om zijn zegen over uw werk, ja, dan moet u zelf toch ook wel hard aan het werk. Want alleen als je zelf ook hard aan het werk bent, dan kan je de Heer om zijn zegen vragen. En als je God weer om vergeving moet vragen omdat het weer fout is gegaan, dan is het toch wel fijn om tenminste te kunnen laten zien dat je wel je best doet. Ja, Heer, het is weer fout gegaan. Maar, kijk, ik doe nu mijn best. Ik ga mijn leven beteren. Misschien ken je zulke gedachten wel. Dat u zelf iets moet laten zien voordat de Heer naar u wil luisteren. Echt met lege handen voor God verschijnen. Het is moeilijker dan je denkt. Maar dat is wel wat de hoofdman doet. De hoofdman hoopt op de genade van Jezus. Hij heeft niets, hij heeft echt niets waarmee hij Jezus genade zou kunnen verdienen. Maar toch vraagt hij. Hij gelooft. Hij vertrouwt niet op zichzelf. Hij vertrouwt niet op het tegoed wat hij opgebouwd zou kunnen hebben met die bouw van de synagoge. Maar hij vertrouwt op de liefde van de Heer Jezus. En dat is wat geloof is. En dat is het wonder van het evangelie. De afstand tussen God en ons was gigantisch. We zijn in opstand gekomen tegen God. We zijn een andere weg gegaan. We zijn in zonde gevallen. We zijn niet waard om bij God te komen. Bij die God die heilig is, die rechtvaardig is, die liefde is. En de kloof tussen de twee die was gigantisch. Maar God zelf heeft die kloof overbrugd. In de Heer Jezus is God naar ons toegekomen. En Jezus heeft de straf gedragen die wij verdienen. Omdat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, heeft hij voor verzoening gezorgd tussen God en ons. En hij heeft dat niet gedaan omdat wij dat waard zijn. Omdat wij nou zulke goede mensen zijn. Omdat wij in ons leven laten zien dat wij God willen dienen. Nee, dat is niet de reden. De Heer Jezus heeft het gedaan uit genade en uit liefde. Dus hoe sterk je ook geconfronteerd wordt met je eigen onwaarde. Hoe duidelijk de zonde ook aanwezig is in uw leven. De liefde van God is altijd groter. Dat zien we heel duidelijk bij de moordenaar aan het kruis. Die moordenaar was geen goed persoon. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Hij was een moordenaar, had iemand anders vermoord. En hij was aangekomen op het laatste moment van zijn leven. Hij is het niet waard en hij kan niets meer doen om te laten zien dat hij het waard zou zijn. Daar is het nu te laat voor. Maar toch, in zijn onwaarde vraagt hij aan Jezus om aan hem te denken. Vertrouwt hij op Jezus. En Jezus is genadig. Hij belooft aan de moordenaar dat de moordenaar bij hem in het paradijs zal zijn. Dus wat u ook gedaan heeft. Wat voor dingen er ook zijn in uw leven. God wil ook uw God zijn. Dus kijk niet naar jezelf. Kijk niet naar je eigen onwaardigheid. Laat je handelen niet bepaald worden door je eigen tekortkomingen. Door je eigen falen. Maar kijk naar de Heer Jezus. Naar zijn liefde. Zijn genade. En dat is geloof. Geloof dat de Heere ook uw Heere wil zijn. Als je gelooft, dan mag je deel hebben aan het eeuwige leven. Dan mag je voor eeuwig bij Jezus horen. Geloof, daar komt het op aan. En geloven, dat is wat de hoofdman doet. De hoofdman is als de wijze uit vers 48 van hoofdstuk 6. Die zijn leven niet bouwt op van alles en nog wat, maar zijn leven bouwt op de rots. Hij gaat in zijn nood tot Jezus en hiermee doet hij waartoe de Heer Jezus hem oproept. Hij bouwt zijn huis op de rots, hij vertrouwt op hem die te vertrouwen is. En dit is de ene kant van wat Jezus een groot geloof noemt. De hoofdman die in zijn onwaardigheid en ondanks zijn onwaardigheid naar Jezus toe gaat en op Jezus vertrouwt. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. De andere kant van wat Jezus een groot geloof noemt. Dat zien we terug in het tweede deel van vers 7, vers 8. De hoofdman belijdt daar dat de Heer Jezus maar hoeft te spreken en zijn knecht zal genezen zijn. Met de vergelijking die de hoofdman maakt in vers 8 laat hij zien hoe groot zijn geloof is. Nou, hoe zit die vergelijking precies in elkaar? Een stukje achtergrond om dat uit te leggen. De hoofdman maakte onderdeel uit van dat Romeinse leger. En het Romeinse leger, meer dan al de andere legers in die tijd, had een heel duidelijke hiërarchie. Er was een duidelijke opbouw in het leger. Het Romeinse leger bestond uit verschillende legioenen. Een legioen bestond weer uit verschillende cohorten. En een cohort was weer onderverdeeld in een paar centuriën. Nou, een hoofdman als centurio had het voor het zeggen over zo'n centurie. En als lager geplaatste soldaat of officier had je te gehoorzamen aan de mensen boven je. En de mensen onder jou hadden te gehoorzamen aan jou. En dat was nou echt de kracht van het Romeinse leger. De duidelijke discipline, de duidelijke hiërarchie die er was. En zo zegt de hoofdman, als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Niet omdat die soldaat zo overtuigd is van het nut. Niet omdat de hoofdman het zo lief vraagt. Nee, enkel en alleen omdat de soldaat heeft te gehoorzamen aan zijn meerdere. Het is dezelfde reden die ouders vaak geven aan hun kinderen. Waarom moet je luisteren? Daarom. De hoofdman, hij zegt het en daarom moet de soldaat gehoorzamen op zijn woord. En zo is het ook met het gezag van Jezus. Omdat de Heer Jezus gezag heeft over de machten in de wereld, hoeft er maar een woord te spreken en het gebeurt. Omdat de Heer Jezus gezag heeft over de wind, hoeft er maar een woord te spreken en de wind gaat liggen. Omdat de Heer Jezus gezag heeft over de dood, hoeft hij maar een woord te spreken en de dode staat op uit de dood. Omdat de Heer Jezus gezag heeft over ziekte, hoeft hij maar een woord te spreken en de zieke zal beter zijn. En dat is wat de hoofdman gelooft. Met deze woorden getuigt de hoofdman van het gezag van Jezus en hij plaatst zichzelf ook onder het gezag van Jezus. En in deze woorden van de hoofdman leren wij de Heer Jezus kennen. Hij heeft het voor het zeggen in onze wereld. Hij is de koning in onze wereld en alle machten die er zijn, zijn onderworpen aan hem. Broeders, zusters, jongens en meisjes. Als je tot de Heer Jezus gaat omdat je zo'n onrust hebt in je leven, dan ga je tot hem die gezag heeft over de stemmen die het zo onrustig maken. En hij hoeft maar een woord te spreken en die onrust zal weg zijn. Als je tot Jezus gaat omdat je steeds weer in zonde valt, dan ga je tot hem die gezag heeft over de verleidende machten, over je eigen zondige begeertes. En hij hoeft maar een woord te spreken en al die verleidende machten verliezen hun macht. En, dat horen de hoofdman vanochtend zeggen, als je tot de Heer Jezus gaat, dan ga je tot hem die gezag heeft over ziekte en dood. En hij hoeft maar een woord te spreken en de ziekte zal verdwijnen. Maar, dat is een grote maar. Tegelijk weten we ook dat er in onze levens nog zoveel ziekte is. Nog zoveel lijden is. Nog zoveel dood is. Waarom geneest de Heer Jezus deze slaaf van deze hoofdman? Maar waarom geneest die man of die vrouw waar ik zoveel van hield, waarom geneest hij hem niet? Dat is een moeilijke vraag. Verderop, in hoofdstuk 7, zien we iets van een antwoord. De genezingen en de wonderen van de Heer Jezus zijn de tekenen van de komst van het koninkrijk. Het koninkrijk van God. En dat koninkrijk, dat is de heerschappij van God. Alles binnen dat koninkrijk is zoals God het bedoeld heeft. In dat koninkrijk mogen mensen, mogen gelovigen met God leven. En in Jezus is dat koninkrijk gekomen. In Jezus is dat koninkrijk aanwezig en de tekenen laten het zien. In vers 22 van hoofdstuk 7 daar zegt de Heer Jezus het ook. Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Het zijn de tekenen van de komst van het koninkrijk. Maar tegelijk zijn die tekenen ook nog onvolledig. Die doden die opgewekt zijn uit de dood, uiteindelijk zijn ze weer gestorven, zoals Lazarus. Lazarus is niet eeuwig blijven leven. Ook Lazarus is, hoewel die uit de dood is opgewekt, weer gestorven. En die kreupelen die hun kracht in de benen weer terug hebben gekregen, dat betekende niet automatisch dat ze nooit meer kreupel zouden worden. Of de blinden die hun zicht teruggekregen hebben, dat betekende niet automatisch dat ze nooit meer blind zouden worden. Die tekenen die we zien, die wijzen ook vooruit naar de komst van Jezus, naar de wederkomst van Jezus. Als Jezus komt, dan zal het koninkrijk van God volledig aanwezig zijn. Dan zullen pijn, ziekte en dood, dan zal de zonde volkomen vernietigd en verdwenen zijn. Tot die tijd, tot de komst van Jezus, blijven we te maken houden met zonde, met pijn en moeite. Het verliezen van iemand waar je zoveel van houdt, blijft zwaar. Bijna ondraaglijk zwaar. maar dan? En juist dan komt het aan op geloof. Geloof in de Heer Jezus, die sterker is, die groter is dan alles wat je mee kan maken. Dan is het Jezus die in zijn liefde jou opzoekt en jou vasthoudt. Terug naar de hoofdman. De Heer Jezus verwondert zich over hem. Over de handelingen en de woorden die getuigen van zo'n groot geloof. Zo'n groot vertrouwen in Jezus' liefde en Jezus' gezag. En zo komen we bij het laatste punt van de preek. Jezus keert zich om naar de menigte die hem volgt. En hij wijst hen op het geloof van die hoofdman. Zo'n groot geloof is Jezus zelfs in Israël nog niet tegengekomen. Van hen zou je het verwachten, van de Joden. Zij vormen het volk van God. Zij kennen de wil van God. Zij hebben het woord waarin ze de Here leren kennen. Maar juist zo'n heiden, zo'n buitenstaander, laat zien wat een groot geloof is. En zo, na deze mooie geschiedenis, na deze wonderlijke vertoning van wat een groot geloof is, komt er ineens een draai in de geschiedenis. En de woorden die Jezus spreekt, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden, ze zijn ingeslagen als een bom. Moet u zich eens voorstellen. U volgt al een aantal maanden de Heer Jezus, u hebt alles achtergelaten voor hem. U luistert naar zijn woorden, u doet wat hij zegt. En u gelooft dat er in de Heer Jezus iets bijzonders gebeurt. En nu wordt er voor zo'n buitenstaander gezegd dat hij een groot geloof heeft. Nu wordt er gezegd over die paar simpele woorden die hoofdman spreekt, dat dat een groot geloof is. En zo moeten de Joden woest zijn geweest om de woorden die Jezus sprak. Maar Jezus maakt een voorbeeld. Een voorbeeld van de hoofdman voor de Joden en voor ons. Hij komt vanochtend naar u toe, naar jou toe. Jezus zelf wijst je op deze hoofdman. Kijk eens naar die hoofdman. Hij kende God niet zo goed als al de andere mensen, maar toch laat hij zien wat een groot geloof is. Zie je dat? En hoe zit dat met jou? Geloof jij in mij? Gelooft u in mij? Dat is uiteindelijk de belangrijkste vraag die er is in je leven. En kan je ja antwoorden op die vraag? Er zit ook nog een waarschuwing in deze geschiedenis. Het gevaar kan bestaan dat wij als kerk, als gelovigen, kunnen gaan denken dat we de waarheid in pacht hebben. Ja, wij weten wat de waarheid is. Wij weten wat Gods wil is. En wij gaan dat even aan iedereen duidelijk maken. En zo is het voorbeeld van die hoofdman niet alleen een aanklagend voorbeeld voor de Joden, maar ook voor ons als kerk van Christus. Want hoe vaak gebeurt het niet dat ongelovige mensen ons beschamen? Wij, we worden ertoe opgeroepen om de mensen om ons heen lief te hebben. Maar het is die ongelovige, die atheïstische buurjongen, die vrouw even verderop in de straat helpt. En jij doet niks. We worden opgeroepen om te getuigen van ons geloof, maar het zijn de moslims in ons land die veel duidelijker laten zien dat ze geloven en wat ze geloven. Het is niet onze plaats om als christenen hoog van de toren te blazen. Of om andere mensen de les te lezen. Nee, het is onze plaats om te kijken naar deze hoofdman. Zijn voorbeeld te volgen. En te vertrouwen in het gezag van de Heer Jezus. De hoofdman geloofde en zijn geloof werd niet beschaamd. Aan het einde van de geschiedenis wordt nog kort verteld hoe de vrienden van de hoofdman thuiskomen. en daar die slaaf in goede gezondheid aantreffen. De hoofdman geloofde in de liefde van Jezus. En Jezus kwam hem liefdevol te hulp. De hoofdman geloofde in het gezag van Jezus. En Jezus deed zijn gezag gelden over de ziekte van zijn slaaf. Het voorbeeld van de hoofdman roept ons op om te geloven en om te vragen. Geloof in Jezus Christus. Als je met je eigen onwaardigheid geconfronteerd wordt, geloof dan in Jezus liefde, in Jezus genade. Als je nood kent in je leven, geloof dan in de kracht en het gezag van de Heer Jezus. En als pijn en lijden het laatste woord lijken te hebben in uw leven, geloof dan in Hem die het begin en het einde is. In Zijn liefde waarvan niets ons kan scheiden. En Hij, de Heer Jezus, zal dat geloof niet en nooit beschamen. Amen. We willen samen de Heer danken voor deze dienst. Grote God, machtige God, heilige God. U die sterk bent, sterker dan alles wat er in deze wereld is. U die de schepper bent van deze wereld. Maar u die ook liefdevol bent, genadig bent, trouw bent, geduldig bent. U die grote God die naar ons toegekomen bent. We loven en we prijzen uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want u verdient het. U bent het waard om geloofd te worden. We loven u, we prijzen u en we zullen nooit ophouden u te prijzen. We danken u voor de woorden die we vanochtend mochten horen. We danken u voor Die liefde die we mochten zien. Dat u, Heer Jezus, genadig bent, liefdevol bent. Dat wij, hoewel we het niet waard zijn, hoewel we zo vaak dingen doen die, ja, compleet verkeerd zijn, dat wij onwaardige mensen naar u toe mogen komen. Dat u, Heer Jezus, ons onwaardige mensen opzoekt. We danken u voor dat wonder. We danken u dat u de macht hebt, Heer Jezus, dat u het gezag heeft, dat u het voor het zeggen heeft in deze wereld. En dat u uw macht doet gelden. Ten goede van ons. Ten goede van hen die in u geloven. U vraagt ons, Heer Jezus, u vraagt ons om te geloven. U heeft ons dat voorbeeld van die hoofdman gegeven. En u roept ons op om net als die hoofdman te geloven in u. Te vertrouwen op uw liefde en op uw gezag. Maar, heren, u weet ook hoe moeilijk dat is. U weet hoe er dingen kunnen gebeuren in onze levens die, ja, het geloof aan het schudden brengen. U weet het ook, Heer Jezus, dat dat geloof helemaal niet aanwezig is in onze levens of de levens van de mensen om ons heen. En daarom kijken we weer naar u. Daarom hopen we op u. Wilt u net als bij de hoofdman ook in onze levens en in de levens van de mensen om ons heen geloof laten ontstaan en groeien. Zend uw geest. Leer ons om te geloven. Leer ons om te vertrouwen op u. En niet op onszelf of om de dingen om ons heen. Niet op, ja, de dingen die we doen die het waard zouden maken. Nee, leer ons te kijken naar u. Zo bidden we voor uw kerk. Wilt u uw kerk leren om te geloven en om het geloof uit te dragen naar de wereld om ons heen. Vader, wilt u ons een goede zondag verder geven? Wilt u geven dat wij op deze rustdag mogen genieten van het goede wat u ons geeft? Dat wij even de drukte van het leven achter ons mogen laten en naar u mogen opzoeken. Tijd mogen hebben voor de mensen om ons heen. Zegen ons zo, breng ons vanmiddag weer veilig bij elkaar en geef ons ook dan weer een goede en een gezegende dienst. Dat bidden wij niet omdat we dat verdienen, maar omdat u genadig bent, omdat u liefdevol bent. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Na de collecte zingen wij ons slotlied Psalm 113 vers 2. Dus na de collecte Psalm 113 vers 2. We mogen weer naar huis toe gaan. Ga onder Gods zegen en wees voor de mensen om u heen tot zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Thank you.